Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over India. En je krijgt ook nog een update over de situatie in Israël. Aangeschoven Jan van Bentum van de Buitenlandredactie. Goed dat je er weer bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, we moeten het hebben over India. Yep. Want daar heb je deze week over geschreven. En ze zijn de grootste, het grootste land ter wereld.
Ja, dus, al diverse keren werd dat aangekondigd dit jaar. De Diplomat, een Oost-Aziat, een internationaal magazine, vooral gericht op Azië, zei dat al eerder, van het is nu het grootste. Nou, de Verenigde Naties hebben heel zorgvuldig geteld en die zeiden van nee, echt het eind van april, 30 april, dan zal India toch echt meer inwoners tellen dan China. Nou, dat was dus afgelopen zondag.
Ja, maar dat kan je trouwens, even voor de duidelijkheid, dat kan je toch nooit precies weten?
Nee,
want je weet niet wie er op welke dag precies overlijdt.
Niet helemaal. Kijk, de laatste census, de laatste volkstelling in China was in 2021. En daarna zie je dus het aantal geboortes en het aantal sterftecijfers. In China is al in 2022 flink gaan krimpen. Daar overlijden meer mensen dan er geboren worden.
Hebben we het al een keer over gehad ook.
Ja, ja. De Chinese vruchtbaarheidscijfer, zoals dat dan heet, van hoeveel kinderen krijgt een Chinese vrouw gemiddeld, is nu op 1,2, 1,24. Met andere woorden, China gaat kelderen de komende decennia. India ligt inmiddels ook al onder het wat dan heet het reproductiecijfer. Dan moet je ongeveer 2,1 kind gemiddeld per vrouw krijgen. Er overlijden natuurlijk kinderen, er overlijden mensen in aanloop naar hun volwassenheid of de tijd dat ze zelf weer kinderen kunnen krijgen. Maar India zit nu op 2,0. Dus ook dat gaat op termijn wel krimpen, maar omdat nog zo'n groot deel van de Indiase bevolking jong volwassen is en de leeftijd nadert waarop ze zelf kinderen krijgen, heb je dus nog dat demografische momentum, zoals dat heet. Dus die zullen ervoor zorgen dat de bevolking voorlopig nog een tijd blijft groeien, ook omdat de bevolking gemiddeld ouder wordt. Datzelfde had je bij China.
Ja, ouder dan wat?
Nou, dan ze waren tot nu toe. De gemiddelde leeftijdsverwachting neemt toe. Dat zag je ook in het Westen. Maar ja, nu, volgens de berekeningen van de Verenigde Naties, die dit heel nauwkeurig bijhouden, zo goed als ze maar kunnen, op basis van allerlei bronnen, hebben ze dus gezegd, het momentum is er. India is nu het grootste land ter wereld qua inwoneraantal.
En is dat, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat gaat. Wordt er dan nog taart gegeten? Lijkt me niet, of wel?
Nou, in India zelf was er betrekkelijk weinig over te doen. De Hindustan Times vond ik er wel wat dingen over. Maar bijvoorbeeld andere Engelstalige kranten in India, als The Times of India, Economic Times en dergelijke, echt bijna helemaal niks. Alleen de Economic Times had een artikel overgenomen van de New York Times. Zo van, nou ja, India is nu het grootste. Maar wat moet het land nu doen om ook echt verder te ontwikkelen? Wat is nu nodig op dit moment?
Ja, wat is er nodig? Want ze zijn dat nu even niet.
Onderwijs. Kijk, je ziet daar, India heeft een goed, dat werd net maandag bekendgemaakt. China heeft nu weer krimp van de economie. India groeit. India is een van de snelst groeiende, zo niet de snelst groeiende economie op dit moment. Dat stokje heeft het ook overgenomen van China. En India groeit heel snel in een iets ander segment, wat minder op het terrein van productie, want daar zijn heel veel productietechnieken nog relatief verouderd, maar wel op het terrein van de digitale economie. En dat is toch ook wel de economie waarin Europa en Amerika heel hard aan het ontwikkelen zijn. Dus China als zeg maar de fabriek van de wereld, het productiehuis van de wereld, zit op dit terrein niet zo op het vinkentouw, terwijl India heel veel zeer vooraanstaande technici heeft geleverd. De top van Google bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die afkomstig zijn uit India, daar een opleiding in de digitale technieken hebben gevolgd, dan naar Amerika zijn verhuisd en daar aan bijvoorbeeld de MIT, Massachusetts Institute of Technology, nog verder zijn ontwikkeld. Dus de topman van Google is een Indiër. Amerikaanse India, hoe moet je het noemen? Die verwevenheid is heel sterk en ze zitten in die nieuwe digitale economie erg aan de top.
Ja, en jij dacht van het feit dat zij de grootste qua inwonertal zijn geworden is een mooie aanleiding om eens te kijken van wat is het perspectief van India? Jij vraagt je af, wordt dit de eeuw van India?
Nou ja, dat is ook wat zij zelf zich afvragen. Van, kijk, je hebt natuurlijk om jouw positie als grootste land ter wereld verder te versterken, heb je ook allerlei ontwikkelingen in het land zelf nodig. Je moet een stabiele democratie hebben of een stabiele regering als je het breder trekt. Nou, daarin is India nou niet echt nummer één. Je ziet dat onder de huidige premier Narendra Modi de democratie een beetje wordt uitgehold. De hindoeïstische BJP-partij heeft een alleen macht in veel van de deelstaten, maar ook in India zelf. De traditionele congrespartij van de Gandhi's en dergelijke, ja, die zit nog op maar met 20% of zo. En de positie daarvan wordt ook steeds verder onmogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld, je hebt nu Rahul Gandhi, dat is de leider van die congrespartij. Meer dan 4000 kilometer lange voettocht door heel India gemaakt. Alles onder het motto van verbinding. Het samen zijn, ruimte geven aan etnische minderheden, aan religieuze minderheden. Denk aan Sikhs, aan moslims, ook aan christenen. Maar die beste man is beschuldigd dat hij de premier en ook anderen zou hebben beledigd toen hij in 2019 in een toespraak heeft gezegd van ja, waarom heten nou alle dieven eigenlijk Modi? En dat was een aanklacht op de economische politiek van Narendra Modi. Maar dat is dus, daarvoor is hij nu veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Voorlopige hechtenis, dat is allemaal nog niet duidelijk, want het is nu weer een hoger beroep. Maar daar kan hij dus niet een verkozen positie innemen. Dat is de truc erachter. En er komen volgend jaar verkiezingen aan. Daar moet hij niet aan mee kunnen doen. Nou, dat soort zaken, een beetje Erdogan-achtig in Turkije. Dat soort zaken zie je dat de democratie in India wel degelijk raakt. En een tweede ontwikkeling die ook heel zorgelijk is. India is een van de twee landen, samen met China, waar miljoenen vrouwen ontbreken in de demografische cijfers. Door bijvoorbeeld selectief abortus. Ook in India helaas nog steeds, ook door het doden van baby's vlak na de geboorte van meisjes. Omdat er een veel grotere status aan mannen wordt gegeven en men geen bruidsschat wil betalen. Allerlei van dat soort elementen. Het land bestaat uit deelstaten die per stuk iets van 10 keer zo groot zijn als Nederland. Het is ook niet allemaal goed centraal te regeren. En je hebt het over 1,4 miljard mensen. Ruim 1,426 of 427 miljard. Ja, dat is...
Dat kunnen we ons niet voorstellen.
Kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Dat soort zaken, dat is bijna 100 keer Nederland. Nou, hoe wil je dat centraal regeren? Dat is ook een probleem wat China zelf al heeft. En in die positie, zeg maar die ongeschikte positie van de vrouw, zijn er altijd van die geruchtmakende verkrachtingszaken die dan weer even in het nieuws komen. Maar het geeft een soort attitude aan. En een van de elementen van de attitude is dat het aantal vrouwen dat echt actief is op de, wat dan heet, officiële arbeidsmarkt. Dat is een hele grote niet-officiële economie in India, waar mensen handarbeid, landbouw, weet ik veel doen, wat niet echt in de officiële cijfers te vangen is. Maar in die officiële arbeidsmarkt is het aandeel van vrouwen gezakt naar maar 19% volgens de laatste tellingen. Terwijl het hoger was. Je hebt bijvoorbeeld een premier Indira Gandhi gehad. Die beroemde vrouw die ook vermoord is. Overigens om politieke redenen, niet om haar vrouw zijn. Maar wel puur om politieke redenen. Maar dat is best een zorgelijke ontwikkeling. Want als je India vooruit wilt helpen, dan moet je ook de helft van je bevolking vooruit willen hebben, die vrouwen. Dan moeten ze volledig kunnen participeren in onderwijs. En niet alleen kunnen participeren in het onderwijs, maar als ze dan 1 keer een titel hebben, daarmee ook aan de slag kunnen gaan. Dan moet je aan kinderopvang gaan werken. Aan, nou, noem maar alles wat daarbij komt, zeg maar. Wat hen ook die positie kan geven. Nu kon je verhalen lezen dat iemand die heeft gestudeerd voor ingenieur, vrouwelijke ingenieurs, vrij kort nadat ze was afgestudeerd en bij een bouwbedrijf aan de slag kon gaan als constructietechnicus. Door haar ouders werd gedwongen om te gaan zorgen voor de kinderen van haar zus. En dat soort verhoudingen moet je dan aan gaan werken.
Het lijkt me lastig. Ik weet niet, is dat een religieus motief dat die vrouwen dan dat niet doen?
En kasten, gerelateerd. Officieel bestaat het kastensysteem niet meer. Maar het voorbeeld waar ik over spreek is een vrouw uit de Dalit-kast. Een van de laagste kasten. En daar zitten nog vrij conservatieve gedachten over wat een vrouw zou kunnen zijn in de samenleving. en welke rol ze heeft. En dat is dan zeer ondergeschikt. En zij worden dan ook uitgehuwelijkd. Dat zou dan horen. Nou, dat zie je dus in de, laten we zeggen, de stedelijke middengroepen en hogere inkomensgroepen al niet meer. Maar in de miljoenen, honderden miljoenen, in de lagere groepen, in de zin van lager inkomen, platteland vaak, of kleine steden op het platteland, zie je dat nog wel veel voorkomen. En vergeet niet, er zijn nog enkele honderden miljoenen Indiërs die leven onder de armoedegrens. Er zijn er wel heel veel boven gekomen, maar er zitten er ook nog heel veel onder. Cijfers zijn niet helemaal duidelijk, maar minstens 600 miljoen.
Ja. Nou zeg jij, het is het grootste land qua inwonersaantal. En jij noemde net al even democratie. Een van de grootste schrijfsters uit India, Roy, die zegt, ja, er wordt wel eens gezegd van, wij zijn de grootste democratie ter wereld. Maar het is helemaal geen democratie waar we in leven op dit moment hier in India. Nou, onder Modi is dat veranderd.
Voor een deel, ja. Ook omdat die BJP zijn machtspositie enorm heeft gebruikt. Kijk, als je lang aan de macht bent, en dat is Modi, beginnen er ook corrumperende elementen in te komen. Hè? Aan de macht zijn bevordert corruptie. Dat had je ook in de Congrespartij. Die was ook vergeven van corruptiezaken. Nou, dat heb je inmiddels ook wel in de BJP. En vandaar dat je ook dat soort commentaar krijgt. Van ja, dit is niet echt een democratie. Maar goed, er zijn ook enkele honderdduizenden Nederlanders die dat over Nederland roepen. Die ook denken van de macht zit in Den Haag en alles buiten de Randstad, dat telt er niet, dat doet er niet toe, dat telt niet mee.
Nee.
Dus die onderscheiden heb je ook in India en dat zul je in veel meer landen vinden. Maar ja, het is een gigantisch apparaat. Bij de laatste verkiezingen gingen zo'n 700 miljoen mensen stemmen. In totaal konden er geloof ik 900 miljoen naar de stembus. Ga dat eens organiseren.
Ja, dat is ook vraag om problemen, zeg
nou,
jij.
Nee, dat hebben ze heel erg keurig gedaan. En ja, Modi is de verkozen premier van het volk. Je kunt op je kop gaan staan, maar de afstand was zo groot dat er geen andere conclusie te trekken viel. En dat kon echt niet alleen maar door rommelen met verkiezingen of zo. Die afstand, dat was een vrij duidelijke stembusuitslag. Betekent wel dat de Hindoe-meerderheid in India steeds dwingender gaat optreden ten opzichte van andere etnische en religieuze minderheden.
Ja. Helpt dat ze eigenlijk op het wereldtoneel om ook daadwerkelijk die positie van wereldmacht in te nemen en de grootste, misschien ja, de eeuw van India daadwerkelijk te creëren?
India was een van de landen, zo niet zelfs de oprichter van de groep van ongebonden landen, al aan het begin van de Koude Oorlog. En ergens heeft er die.
Maar wat hield dat in?
Nou, dat zijn niet de kant van de Verenigde Staten of die van de Sovjet-Unie wilde.
Ja, neutraal.
Dus
soort van.
Neutraal tussen Oost en West. Die positie hebben we heel lang volgehouden. Je ziet nu dat India de afgelopen jaren meer met het Westen is gaan samenwerken. Het zit in de Quad. Het zijn vier landen die op defensie en ander terrein samenwerken. Dat zijn de Verenigde Staten, Japan, Australië en India. Die oefenen ook militair samen. Er zijn net de afgelopen week weer schermutselingen geweest aan de grens tussen China en India. Dus die twee liggen ook niet echt geweldig goed. Hoewel ze wel op allerlei Aziatische bijeenkomsten, ook de Shanghai Cooperation Organization, dat is een soort tegenhanger van de NAVO, daar komt India ook wel op de vergaderingen. Maar ja, de verhoudingen met Peking zijn nog niet echt daverend. Die waren met Amerika wel veel beter. Met name tussen Modi en Obama was er een hechte band. Er werd ook heel erg, bijna triomfantelijk onthaald toen in Washington. Maar nu is er wat meer afstand, ook met Biden, omdat het karakter van de regering van Modi is veranderd. Nationalistischer, hindoe-nationalistischer is geworden. Met een partijdiger agenda.
Maar helpt dat je op het wereldniveau of juist eigenlijk niet?
Nou, dat werkt wel tegen op het wereldniveau. Maar India gaat ook de laatste maanden weer een iets meer die koers van ongebonden land varen. En dan helpt het wel dat jij het grootste bent. Want dan kun je zeggen van ja, wij willen onze eigen politiek bepalen, onafhankelijk van de westerse machtsblok of het Chinese machtsblok samen met Rusland. Wij kiezen onze eigen weg. We zijn met 1,4 miljoen ruim. En we zullen de komende decennia het grootste land ter wereld zijn en blijven. En wij zoeken zelf wat het beste is voor onszelf en voor landen die met ons meedoen.
Wordt het de eeuw van India? Ja of nee?
Op dit moment qua politieke macht, qua militaire macht, maar ook, en daar komt het probleem dus wel, ideologische macht. Nee. Als je gaat kijken terug naar de stichters van India, de eersten zeg maar, die het land naar de onafhankelijkheid hebben geleid, dan waren dat natuurlijk Mahatma Gandhi, maar ook Nehru, de eerste premier. Die hadden wel die idealen van samenleven, samenbinding. Dat had ook een hele grote aansprekende kracht naar het Westen toe. Hè? Met name in het Westen, maar ook wel voor een deel in de Sovjet-Unie. Gandhi als een voorbeeld, geldt het nog steeds als een voorbeeld. En Nehru was de vertaler ervan. Als premier, de politieke vertaler, is ook heel lang premier gebleven. Is ook zonder echt zware kritiek op zijn doen en laten dat kunnen blijven, zeg maar. Dat heb je niet meer. En dat is denk ik veranderd, die ideologische basis. Een land dat een veilige basis is voor alle minderheden, alle groepen die er leven, dat mist op dit moment. En dan, als je nog breder trekt, mist het ook voor een deel voor de vrouwen van India in zijn grote breedheid.
Mocht dat veranderen, dan kunnen ze daadwerkelijk inderdaad misschien grote progressie boeken.
Ja, ik bedoel, dit land groeit waarschijnlijk. Oorlogen, rampen en alles daar gelaten. Maar als je gewoon gaat kijken naar de ontwikkelingen, hoe de bevolkingsopbouw er op dit moment uitziet, de verwachte geboortecijfers, dan zou India nog kunnen groeien tot ruim 1,6, misschien 1,7 miljard mensen. China daalt terug naar 1,1, misschien zelfs 1 miljard. In diezelfde tijd, en dan praat je dus over periode tot 2060. Dus dan is India veruit het grootste.
Maar daarna gaat India dus ook inzakken.
Daarna gaat India ook langzaam zakken, ja.
Maar goed, de komende decennia...
Tenzij er grote veranderingen in geboortecijfers en weet ik wat komen.
Ja, maar de komende decennia moeten ze het dan van hebben, om het zo te zeggen.
Ja, en dan heb je een hele jonge en relatief gretige arbeidsbevolking. Hè, potentieel, zeg maar. Waar je dus een heel andere economie kunt aanboren. Kijk bijvoorbeeld naar duurzame energie. Nou, daarvan zegt bijvoorbeeld de Verenigde Naties al. Van als jij gaat denken over nieuwe vormen van groene energie, kun je niet om India heen. Dat investeert daar gigantisch in.
Toch heb ik het gevoel dat bij veel Europeanen nog niet op de radar is. Dat je daarvoor in India moet zijn.
Nee, wij kijken nog verschrikkelijk veel naar onszelf.
Ja, en we denken ook nog van India, dat is een derde wereldland bij wijze van spreken.
Ja, bijna ja. Maar goed, Europa is een lange land krimpen. Als je gaat kijken, ik las net de afgelopen dagen een artikel over Italië, waar steeds meer scholen moeten worden gesloten, met name zeg maar buiten de grote steden, omdat er domweg geen kinderen meer zijn. Als je nog een laatste schoolklas hebt in school, en er komen maar 3 kinderen meer voor het eerste leerjaar, ja, dat is niet houdbaar. Hetzelfde zie je in Griekenland, Portugal, Spanje, geboortecijfers of vruchtbaarheidscijfers van 1,2 om 1,3 als je geluk hebt, betekent dat op termijn je bevolking bijna wordt gehalveerd. En dat geldt ook voor een land als Duitsland. Nederland groeit nog steeds enigszins, maar de rest van Europa is aan het krimpen. En dat gaat enorm hard toenemen. Wij worden klein.
In vergelijking met India dan vooral?
Nou ja, wij zitten nu rond de 500 miljoen, als je naar de Europese Unie kijkt. Iets eronder al. Je bent natuurlijk Groot-Brittannië kwijt. Dat gaat terug naar 300. Ja, en dan heb je daar India tegenover staan met 1,6 miljard.
Dan ben je een zesde, een vijfde.
Wie dicteert de agenda dan nog?
Een laatste, als we kijken naar de komende decennia in India. Volgend jaar dus die verkiezingen. Hoe belangrijk zijn die als je het perspectief van de komende 10 jaar neemt voor India? Of het Modi nog een keer wordt, of dat het inderdaad...
Nou ja, als die BJP het blijft, los of niet met Modi, de vraag is, gaat dat hindoe-nationalisme een nieuwe vorm krijgen, een nog sterker worden, of gaat het getemperd worden? Ik kijk wel eens vaak naar de Indiaanse cultuur, hè? Bijvoorbeeld films, ook over de geschiedenis van India. En wij zien het enorm als een vredig land, maar het heeft een bijzonder gewelddadige geschiedenis. Je hebt natuurlijk de Mogels gehad, de islamitische heersers. Die prachtige kastelen die je vaak ziet in India, komen uit die tijd. Maar goed, nu heb je dus hindoe-heersers, zeg maar. Die wel naar de geschiedenis kijken, maar dan vaak films maken hoe de hindoes streden tegen de islamieten. Of dat nu uit Afghanistan kwam, dat was ook een machtig rijk in de middeleeuwen. Of dat het uit eigen kring kwam. Veel van die films gaan over grote oorlogen. Met grote opofferingen en dergelijke. En daar zit een vorm van militaristisch hindoe-nationalisme achter, wat we nog niet echt kenden. En hoe gaat zich dat in die nieuwe generatie vastzetten in hun hoofd? En hoe gaan ze dan om met andere godsdiensten? Christendom is dan een godsdienst die wordt gezien als redelijk op vrede gericht. Maar de islam, wat je natuurlijk in het noorden van India, denk ik, Kashmir en zo hebt, dat wordt gezien als een vijand. En bijna ook zo behandeld. En dat in een land, er zitten, als ik het uit mijn hoofd zeg, iets van kleine 200 miljoen moslims in India. Van de ruim 1,4 miljard. Ja, dat kan wel een. Dan kun je behoorlijk wat heibel krijgen. Dat is er al geweest daar in steden. Gewelddadigheden tegen wijken waar moslims woonden, door hindoe-extremisten gedaan. Die herhaling kan er weer in zitten.
We blijven India op de voet volgen, Jan. Dankjewel. Ik wil nog even naar Israël, want daar hebben we de afgelopen weken regelmatig aandacht aan besteed. Nog steeds betogingen ook, hè? Ja, demonstraties.
Ga door, want we hebben natuurlijk afgelopen week de onafhankelijkheidsdag van Israël gezien. 75 jaar staat van Israël. Nou, dat was toch wel een moment waarop zelfs Netanyahu zegt: jongens, we zijn allemaal broeders, wij moeten als broeders samenleven. En dat was allemaal heel mooi, al die boodschappen. Maar op 30 april kwam de Knesset weer bij elkaar. En dat ging meteen weer door richting hoe gaan we die rechtsstaat hervormen. En er zat een venijnige aanval van de architect erachter. Dat is de minister van Justitie, Levine. Die het Hoge Rechtshof en de rechters daarvan uithaalde. Naar hen uithaalde, want bij die onafhankelijkheidsviering was er ook een groep van Palestijnse en Joodse ouders die beiden door het geweld kinderen waren verloren. Door aanslagen, dan wel optreden van het Israëlische leger, die bij elkaar zijn gekomen om op basis van dat verlies te werken aan verzoening of aan vredesinitiatieven. En die wilden ook op onafhankelijkheidsdag zo bij elkaar komen om dat te vieren. Of eigenlijk op de Memorial Day, de herdenkingsdag, de dag ervoor. Dat werd verboden door de minister van Defensie, Gallant, want hij vond dat een te groot risico. Toen heeft het Hoge Rechtshof gezegd van: hallo, dat kan niet. Ook ouders van gedode Palestijnse militanten op mijn part, of burgers die in die samenwerking zoeken naar verbinding, moet je toelaten bij die herdenking. Gallant heeft daarvoor gebogen, hij heeft dat toegestaan. Het is overigens al de derde keer dat het Hoge Rechtshof op deze manier dat moest afdwingen, bij wijze van spreken. Ook in eerdere jaren is dat gebeurd. En Levine heeft er nou over gezegd: wij moeten die rechters, die terroristen, de kans geven om hier in Israël hun kinderen te vieren, als het ware. Nou, dat soort rechters, die moeten we kwijt. Dat moet niet meer kunnen dat zij dat zouden doen. En zou alles in zijn macht doen, zei hij, om ervoor te zorgen dat door die hervormingen dus de zeggingskracht van het Hoge Rechtshof, de mogelijkheid om dat soort beslissingen van ministers te herroepen, om daar een eind aan te maken.
Ja, dat blijft. Er werd gezegd van: dat stellen we uit naar aanleiding van al die demonstraties. Maar dat blijft boven de markt hangen, die plannen.
Daar gaan ze gewoon mee door.
Ja, maar die plannen die worden niet concreet gemaakt nog, toch, nu?
Die worden besproken in de Knesset. Dit soort ingrijpende wetten moeten, die worden opgesteld in een commissie. Nou, die commissie heeft het al goedgekeurd. Die stuurt het dan voor een tweede en later ook een derde lezing naar de Knesset. Die moet er dus, dan kun je er amendement op plegen. Dan komt het weer een keer terug. Nou, bij die derde lezing, als ze daar dan de Knesset ja zegt, dan gaat het voor bekrachtiging naar de regering. Die moet het dan overnemen en dan moet uiteindelijk de president zijn handtekening eronder zetten. Die wil dat dus niet. Herzog, de president van Israël, heeft dan gezegd: je kunt die wet alleen eigenlijk aannemen door een brede consensus. Je moet er met elkaar over gaan praten, want dit gaat over ons allemaal. Dit kun je niet doordrukken. Die heeft dus ook opgeroepen, nu weer begin deze week, aan alle partijen om hun taal te matigen en niet de anderen voor verraders uit te schelden. He, bijvoorbeeld door toestemming te geven aan ouders van die Palestijnse gedode jongens en meisjes, om dat samen met Israëli's te herdenken.
Ja.
En dat, die venijnigheid zit nog steeds in die discussie. En ondanks die toespraak van Netanyahu van wij zijn allemaal broeders en we moeten verbinding zoeken, zegt ook Netanyahu, ja, maar we gaan wel door met overhaul heet het in het Engels, het totaal herzien van het juridische stelsel, met name dus de macht van het Hooggerechtshof.
En dus vroegen veel mensen zich ook af, de democratie Israël na 75 jaar, is daar nog toekomst voor de democratie?
Nou ja, kijk, het verkiezingsstelsel wordt niet afgeschaft. Ik bedoel, daar wordt niet aan gepeuterd. Dus het kan nog steeds zijn dat wanneer de kiezers weer de kans krijgen zich uit te spreken, de huidige coalitie naar huis wordt gestuurd. Alle peilingen wijzen daarop. Al enige tijd is de coalitie in de publieke opinie zijn meerderheid kwijt. Het was al geen royale meerderheid. En dat kon alleen maar door die rechtsextremistische partijen bij de regering te betrekken. Van Bezazel Smotrich en Ben Gvir. Dat zijn religieus-nationalistische partijen met een vrij extreme agenda. Er zijn ook tegenpeilingen gehouden tegen die agenda. Bijvoorbeeld door het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies. Hij heeft een onderzoek laten uitzoeken van, moeten wij de hele Westbank dan annexeren? Dus de westelijke Jordaan-oever waar vroeger Judea en Samaria lagen. En daarop zei zo'n beetje 2/3 van alle ondervraagden van nee, dat gaan we dus niet doen. Moeten we dan een eenheidsstaat vormen dat we dat alles toch bij Israël trekken en dan, nou ja, dan krijg je een soort staat waarin de Joodse kiezers het voor het zeggen hebben, maar de Palestijnse kiezers niet kunnen kiezen of minder zeggenschap. Daarvan zei een dikke 85% van geen denken aan. Is met 10% van Israël, wat dus voor een one-state policy is, dus een politiek gericht op één staat, waarbij een Joodse suprematie geldt. Dat we zeggen dat Joodse burgers meer rechten hebben dan anderen. Die stap om, zeg maar, die rechtsgelijkheid, wat toch een basis is van democratie, om die weg te nemen, is voor een overgrote meerderheid van de Israëlische burgers ondenkbaar. Moet je niet aan beginnen.
Hoe gaat het verder met Israël? Wat verwacht je van de komende? Want die demonstraties, dat houdt niet op.
Dat houdt niet op.
En dat zal waarschijnlijk volgende week ook niet ophouden.
Nee, kijk, als dit echt in stemming komt of door de Knesset te worden aangenomen, dan krijg je pas echt het moment waarop blijkt hoe verdeeld het land is. Of wanneer de president gaat weigeren zijn handtekening te zetten. Of wanneer. En dan krijg je dus een hele gekke situatie. Als deze regering een wet zou aannemen die indruist tegen de bestaande basiswetten of tegen de onafhankelijkheidsverklaring, die spreekt over een Joodse democratische staat, als het Hooggerechtshof zou besluiten van deze wet gaat daar tegen in, als u dit door wilt voeren bent u strafbaar bezig, dan zou het Hooggerechtshof een arrestatiebevel kunnen uitvaardigen voor de leden van de regering die daarachter zitten. Ze zou de minister van Justitie moeten worden opgepakt door de politie. Maar de nationale veiligheidsminister is Ben Gvir. Dat is ongeveer de meest extremistische politicus die in heel Israël rondloopt. Dus dan krijg je de ultieme botsing. Daarvoor waarschuwen bijvoorbeeld mensen als oud-premiers Ehud Barak en ook Ehud Olmert. Die zeggen van ja, dan zit je op de rand van, misschien niet direct een gewapende burgeroorlog, maar dan toch wel totale burgerlijke ongehoorzaamheid. Een onbestuurbaar land. Ja, waarbij de burgers niet meer luisteren naar de overheid en die ook niet meer erkennen.
Ja. Maar die escalatie, gaan we vooral zien hoe dat afloopt als die wet daadwerkelijk wordt.
Of wordt vermeden door Netanyahu, die alsnog gaat bedenken van ja, Ik heb altijd gezegd, ik sta voor de veiligheid van Israël. Ik breek die nu van binnenuit af. Dat zei president Herzog. Pal voor de onafhankelijkheidsdag. Het grootste gevaar komt van binnenuit. Als Netanyahu ook tot die conclusie komt en zegt van, dan gaan wij nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik stop met deze coalitie. Dan krijg je een heel ander moment. Dat zijn wat mogelijkheden. Of een enorme clash als alle voorstellen worden aangenomen. of de premier die zegt van ja, die clash kunnen we niet hebben. Wij moeten het volk om zijn mening vragen. Doe het via verkiezingen. Dat betekent waarschijnlijk het einde van zijn politieke carrière. Dat zou een persoonlijk offer voor Netanyahu zijn. En heel misschien is dat wel waar Israël op wacht.
We blijven het volgen, Jan. Dank je wel voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En vergeet ook niet te abonneren, zodat we elke week vanzelf in je podcast-app verschijnen. Laat ook een review of een recensie achter, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.